Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee Van Kampen en de schriftlezing kunt u vinden in 2 Timotheus 3 in de leerdienst artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld worden. Voor de verkondiging zullen er 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor Licht op Zuid. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van de nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. We gaan nu zingen lied 328. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gezingen gemeente uit Psalm 45 en daarvan vers 2. Gort, gort, o held uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45 vers 2. belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en willen daarna zingen uit Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing van vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het derde hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij vers 10 tot het einde van het hoofdstuk. 2 Timotheus 3 vanaf vers 10. Daar staat boven in mijn Bijbel: vasthouden aan de schriften en aan de gezonde leer. Daar schrijft Paulus aan zijn jonge vriend Timotheus: maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmiddag in de leerdienst verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zijn toegekomen aan artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 4. Dat ga ik met u lezen. De kanonieke boeken van de Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken. Van het Oude en van het Nieuwe Testament. Welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerk van God. De boeken van het Oude Testament, dubbele punt, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het boek van Jozua, van de Richteren, Rut. Twee boeken van Samuel en twee boeken van de Koningen. Twee boeken van de Kronieken, genaamd Paralipomenon. Het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de Psalmen van David. Drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, Prediker en Hooglied. De vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met de klaagliederen, Ezechiël en Daniel. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi. Dan die van het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen der Apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën. De 7 brieven van de andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Tot zover. We gaan over dit artikel samen nadenken in de preek. We gaan nu eerst de Heere aanroepen in onze gebeden. En wij willen aan een aantal mensen ook gedenken in onze voorbeden. Ilona Oosen en Dita van Wenen zijn weer thuis. Wij denken ook aan de heer Neven, die nog bij zijn dochter verblijft. En die 19 maart zal worden onderzocht. Hij krijgt een darmonderzoek. En hij heeft zelf gevraagd ook om voorbeden. We doen ook voorbeden voor Paul Kik. Heeft daarom gevraagd, omdat hij dinsdag weer voor onderzoek moet. Een uitslag ook verwacht in verband met allerlei pijnen die hij in zijn lichaam voelt. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen? Heere almachtige God en getrouwe Vader, grote schepper van alle dingen. Op deze heerlijke, kostelijke dag komen we tot u voor uw troon. Heere, wij zien in het rijk van de natuur die uw schepping is. Hoe u niet alleen alles gemaakt heeft, maar ook alles onderhoudt. Dat het nieuwe leven er weer aan alle kanten uitkomt. De lente eraan komt. Die lente na een barre wintertijd, zoals uw woord dat ook zegt. Die lentetijd, die zangtijd die genaakt. De stem van de tortelduif wordt gehoord. De bloemen op het veld worden gezien. Wat een heerlijke tijd. Niet alleen in de schepping, maar ook als dat in ons hart zo mag zijn. Als het lente mag worden in ons leven, in ons hart, geestelijk. Heren, als na een periode van dorheid en doodsheid en koudheid en kilheid, waar alles zo dor en doods was, waarin het leven van de geest die Heer is en die levend maakt en die vruchtbaar maakt, als de Heilige Geest weer gaat werken in onze harten en onze levens, als we de stem van de duif weer mogen horen, de geest, en als we de bruidegom weer mogen zien huppelen over de bergen en over de heuvelen, als u zichzelf weer openbaart, Heer Jezus, in ons hart, dan gaat alles van binnen weer tintelen van het leven wat u schenkt. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En dat hebben we nou telkens nodig, Heren, dat u dat weer verlevendigt van binnen. Want anders zakken we terug, vallen we terug. We vallen nou altijd de verkeerde kant op. Maar als uw Heilige Geest er weer aan te pas komt en uw woord, Heren, dan trekt u ons weer naar uw kant toe. En dan vallen we heerlijk, dan vallen we zalig, dan vallen we aan uw voeten. En dan is het goed, dan is het vlak. Dan is het heerlijk om nabij u te zijn. Heren, mag die lentetijd weer aanbreken voor hen die moedeloos zijn. Die zich veroordeeld weten van binnen en van buiten, van alle kanten. En dan kan er in ons hart dan kan er in ons leven een punt geweest zijn waarin we tot overgave kwamen aan u. Niet alleen dat we overtuigd werden van de waarheid van de Bijbel, maar tot persoonlijke overgave aan u, Heer Jezus. Dat we ook hebben gejuicht en gejubeld en gezongen van u. En dat het allemaal weer zo is ingezakt. Geloof dat niet alleen een punt is, maar ook een weg. Een weg met zijn worsteling en zijn beproeving en zijn loutering. Duizendmaal ook ondersteboven gaan. Vaak onder water. Het geloof dat een weg is met zijn hoogtepunten, maar ook met zijn kleingeloof en zijn ongeloof. En het opgaan van bijpaden en het weer struikelen en vallen. En toch, Heren, als wij in de nacht zijn en dat we onszelf er weer eens uitgezondigd hebben uit uw gemeenschap, dan blijft er van onze kant niet veel meer over. Maar dan schitteren de sterren van uw belofte aan een nachtelijke hemel. Dan blijft er voor ons niets anders over dan te hopen op uw woord, waar alles van binnen over hoop ligt en van zijn plaats is. Geef dat uw woord vanavond ook aan hen die zich zo weten, dat uw woord vanavond vertroosting, geest en leven mag schenken. Heere, we komen tot u en willen u danken voor de voortgang van uw woord, nog steeds, zondag aan zondag. Dat u zelf zorgt voor een getuigenis, ook in de stad. Allemaal van die kleine gemeentetjes, waar toch uw naam wordt aangeroepen. Waar de hulp en de verwachting, waar onze ogen zich richten op u. Waar onze hulp en verwachting alleen van u is. Heren, waar we ons voor u stellen, voor uw aangezicht, zeggen, Heren, neem mij, vul mij, vorm mij en zend mij. Hier ben ik, Heren. Ik kan het zelf niet, maar werkt ook door uw kracht in mij. Dat u zo de gemeente, de Maranatenkerk ook gebruikt als een... als een lichtend licht en een zoutend zout. Als een stad op een berg. Niet ergens een stadje in een dal waar eigenlijk niemand het ziet. Een gehuchtje ergens verscholen in een dal, maar als een stad op een berg. Als een gemeente die zichtbaar is. Waar mensen niet omheen kunnen. Gebruik ons, o God, bewaar ons voor zelfactiviteit, maar gebruikt u ons. Werk ook door uw kracht in ons. Dat we zo gemeente mogen zijn zoals u het bedoeld hebt. Vorm ons, o God. Bewaar ons voor weg te zakken in heidendom, in wereldgelijkvormigheid. Bewaar ons ervoor als gemeente, als kerk, dat wij ons geheim zouden verraden. Zoals Simson zijn geheim verraadde toen hij zijn afzondering en zijn toewijding aan u opgaf. En toen verdween zijn kracht. Dat wilt u nou het liefste hebben, Heren, dat we dicht bij u zijn, dicht bij u blijven. In de afzondering van een boze wereld, dicht bij u. Dan kunt u ons gebruiken. In de toewijding aan u. En als we dat opgeven, dan verliezen we onze kracht. En dan gaat er geen geesteskracht meer van ons uit. Heren, zo mogen we midden in de lijdenstijd leven. We denken aan u. Leer ons ook telkens weer opnieuw om uw lijden recht te betrachten. Om stil te worden, stil te staan, stil te worden gezet in onze gedachten bij het kruis van Golgotha, waar uw woord zo vol van is. Dat hij ook vanavond zal schitteren in de prediking van het woord. Heere Jezus, verheerlijk uw grote naam. Doet u het zelf. We willen ook voorbeden doen, dankzegging ook voor twee jonge moeders die gelukkig weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Geeft u ook verder herstel, Heere. Wij willen voorbeden doen voor Paul. Voorbeden doen ook voor meneer Neven. De een nog zo jong, de ander al zo op hoge leeftijd. Wilt u ze beiden, Heren, in hun lichaam gedenken en in hun ziel nabij zijn. Geeft u, o God, verhoring op het gebed als wij voor Paul bidden om genezing, om verzachting, ook verdwijning van de pijn, waar het altijd maar weer kwakkelen is, dan weer een beetje beter en dan weer een terugval. Heren, wilt u hem radicaal en totaal genezen? U kunt dat. Daar bidden we om. Ook onze wensen voor elkaar mogen we bij u brengen. Heren, wilt u vooral ook hem geven dat hij mag voelen dat u erbij bent. Want een van de allerergste dingen, dat is niet als we ziek zijn, maar als we een gevoel hebben dat u ons verlaat. De Heere heeft me verlaten en de Heere heeft me vergeten. Dat is een verschrikkelijk iets. Bewaart u hem daarvoor, Heren. Gedenkt u ook meneer Neven die meeluistert via de kerktelefoon. Die binnenkort ook een onderzoek krijgt. Ook hem willen we aan u opdragen. En wilt u ook hem bezoeken, Heren, met uw heilen, met uw troost, bij vernieuwing weer. Ook deze oude broeder dragen we op aan de troon van uw genade. En we danken u dat hij het goed mag hebben, ook bij zijn dochter. Heren, we doen ook voorbeden voor anderen in de gemeente. U kent ze bij namen. Die misschien nog jong zijn en die eruit liggen. Burn-out, overspannen, het lichaam wil niet meer. Wat een moeilijke tijd, als je bruist van energie, althans je zou het zo graag willen. Maar het gaat niet meer. Als u ons noodgedwongen legt op de parkeerplaats en alles gaat maar door en jij ligt aan de kant. Heren, mag het geestelijk een goede tijd zijn, al is het lichamelijk nog zo zwaar en bitter. Heren, wij willen voorbeden doen voor hen die dicht leven bij de dood. Omdat ze weten dat ze een ziekte in hun lichaam hebben en daar niet meer beter van worden. Of die pas een begrafenis of een sterfgeval hebben meegemaakt in de familie. Misschien een oude moeder. Of misschien nog een jonge iemand. Heren, troost u. Daar waar mensen en kaarten ophouden, waar mensen niet meer komen, omdat ze één of twee keer hun belangstelling hebben getoond en daarna gaat het leven toch weer verder. En na een paar weken of een paar maanden, dan blijven we achter met een groot gat in ons hart. Troost u, Heere, zelf met uw heil en troostrijk woord, zoals u dat alleen maar kan. Heere, zo willen we u bidden ook voor hen die in Japan het vandaag zo ontzettend moeilijk hebben. Precies een jaar geleden, die verschrikkelijke tsunami. Duizenden slachtoffers. Vreselijke kernramp. Als een apocalyptisch teken. Teken van de eindtijd. Heere, gedenkt u hen die in Japan, dat land dat zo gesloten is, zo onvatbaar voor het evangelie, waar zo weinig zendelingen zijn. Dat land, Heere, ook van u mag horen en in u zijn doel en bestemming en zijn zin mag krijgen. Wij willen ook dat land aan u opdragen. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Ook de zieken in het Icasia ziekenhuis die vanmiddag met ons meeluisteren. Mag ook die periode van beproeving en ziekbed, mag het ook dichter bij u brengen. Hoor ons zo in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, het Psalm 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. En vers 6 en 70. Maar Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. Psalm 119, vers 29 en vers 76. Gemeente, we gaan nadenken over de kanonieke Bijbelboeken, dat zet ik boven de preek. Dan gaan we op een drietal gedachten letten. Ten eerste wat deze boeken geven. Er staat, wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, die van het Oude en van het Nieuwe Testament, welke zijn de kanonieke boeken. Ze geven ons een kanon, een regel voor geloof en leven. Wat ze geven. Ten tweede, hoe ze werken. Ze worden allemaal opgezond. En ten derde, dat deze boeken gelden. Er staat in het begin, waartegen niets valt te zeggen. Er valt niets tegen in te brengen. Er valt niets tegen te opponeren. Deze boeken zijn goddelijke boeken die waarheid zijn en die staan op vaste gronden. Dat ze gelden. De kanonieke Bijbelboeken. Ten eerste wat deze boeken geven. Ten tweede hoe deze boeken werken. En ten derde dat deze boeken gelden. We gaan het vanavond hebben, kinderen, over de Bijbel. En vroeger was het een goede gewoonte en nog wel, dat je op een gegeven moment in groep 7 of groep 8 of zo, dat je alle Bijbelboeken uit je hoofd moet leren. En dat is alleen maar makkelijk als je dat weet. Als er eens een dominee is die preekt uit Zefanja 3, dan weet je in ieder geval dat het in het Oude Testament staat. En dan kan je het in ieder geval ook gauw opzoeken. 66 Bijbelboeken. 39 voor het Oude en 27 voor het Nieuwe Testament. Ik heb ze allemaal voorgelezen. Guido de Bree die heeft deze Nederlandse geloofsbelijdenis gemaakt. Nou was het in zijn tijd zo dat er sommigen die hadden een dikkere Bijbel dan die wij hebben. Dat waren de Rooms-Katholieke mensen. Die hadden een dikkere Bijbel. Waarom? Nou, die hadden niet alleen die 66 boeken, maar die hadden ook de zogenaamde apocryfe boeken. Die hadden er nog een paar bij in hun Bijbel. En juist in die apocryfe boeken, daar staan ook heel veel dwalingen in, zoals het varevuur en zo. Andere mensen, die hebben niet een dikkere Bijbel, die hebben een dunnere Bijbel. Een dunnere Bijbel. Sekten met name, tot op de dag van vandaag. Sommige sekten die zijn zo gericht op de toekomst, op profetieën. Die hebben alleen maar het boek Openbaring en het boek Daniel. En de rest is bijzaak. Die weten alles, hoe het allemaal gaat in de toekomst en precies gaat werken en gaat doen. Die hebben eigenlijk maar een heel dun bijbeltje. In de tijd van Guido de Bree waren er wederdopers. Die hadden ook een dunnere bijbel dan de protestanten. Waarom? Nou, die wederdopers die zeiden eigenlijk van het Oude Testament, dat is maar het boek van de vergelding, van de wraak en zo. Nee, het Nieuwe Testament, dat is het boek van de liefde van God en van de vergeving. Dat is eigenlijk veel belangrijker voor ons, het bergreden christenen. Eigenlijk begint met de bergreden, begint het eigenlijk voor ons pas echt te leven. En dat hele Oude Testament, hè, daar staat dat je zweren mag. Nee, dat doen we niet meer, want in het Nieuwe Testament staat dat je ja, ja, je nee, nee moet zijn. Dus eigenlijk die wederdopers, de voorlopers van de Pinksterkringen, die wederdopers, die hadden eigenlijk ook maar een hele dunne Bijbel. Alleen maar het Nieuwe Testament. En daarom begint hier in artikel 4 Guido de Bree met, wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken. Niet één, maar twee. Het Oude en het Nieuwe Testament. Dat zijn de twee lippen van God waardoor hij tot ons spreekt. En ze zijn allebei gelijkwaardig. Woord van God. En je mag nooit zeggen, het Oude Testament lijkt minder waardig. En het Nieuwe Testament, dat is het eigenlijk. Nee, ze horen bij elkaar. Augustinus zegt het heel plastisch. Hij zegt, het Oude en het Nieuwe Testament, dat zijn de twee borsten waar de christenen de melk van het woord uit drinken om gevoed te worden als een babytje in het geloof, op te groeien tot een volwassenen in het geloof. Twee delen. Nou, en de vraag is eigenlijk, daar begin ik dan maar mee, hoe dik is nou jouw Bijbel? Sommigen die hebben een dikkere Bijbel, die hebben zelf nog allerlei regeltjes en wetjes tot bepaalde kledingvoorschriften toe, ook hele kerkgenootschappen zelfs. Die hebben een dikker gemaakt dan die eigenlijk is, maar er zijn ook mensen die hebben een dunnere Bijbel. Al die strenge regeltjes, die heb je eigenlijk voor je gedachten al geschrapt. is eigenlijk best wel triest als je alleen maar een paar gelijkenissen weet, een paar psalmen, een paar spannende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. En dat is het dan. En het andere is al gauw te moeilijk. Ik zou er best wel voor zijn, dan zouden in ieder geval de belijdeniskatechizanten een voornemen hebben om die Bijbel nou eens helemaal van kaf tot af, van voren tot achteraan helemaal door te lezen. Wat voor vertaling, dat moet je zelf maar weten, maar lees nou eens die Bijbel helemaal door. Niet dat hapsnapwerk. Dat is nou weer het nadeel van een dagboek, hoeveel goeds daar ook van te zeggen valt, maar lees hem nou eens helemaal door. Wees niet als een vlinder, maar als een bij. Een vlinder die fladdert zo van de ene bloem naar de ander en die zo wat hapsnapachtig en die vlindert, die fladdert zo de zomer door, maar in oktober sterven ze. Maar een bij, die haalt de blaadje, die doet de blaadjes een beetje aan de kant en die puurt de honing, die boort zich in een bloemkelk. En als hij erin gekropen is, dan puurt hij daar de honing voor zichzelf uit. En bijen die blijven leven. Hè? Kruip nou eens door die Bijbel heen. Dat zal je voeden. Dat zal je vormen. Dat is goed. Om die Bijbel helemaal, de twee testamenten helemaal eens door te lezen. Nou, dat is de eerste praktische opmerking. Je hebt een tijd gehad dat christenen die waren dol op beloftedoosjes. Promise boxes. He, die hadden dan beloftedoosjes, net voor de computertijdperk had je van die beloftedoosjes en dan kon je, dus stonden op allerlei kaartjes, die stonden dan mooie bijbelteksten. En dan kon je de dag beginnen door een kaartje zomaar willekeurig te pakken en dat stond eraan mooie belofte van God, vanuit de Bijbel stond erop. Nou, dan had jij weer een geestelijke opkikker. Kon je de dag weer mee ingaan. Maar ja, dat is geen echte voeding. Dat is een snack geestelijk, een echte voeding. Een beloftebox. Dat is ook maar heel beperkt. Je zou eigenlijk ook nog een gebodenboxje dan moeten maken. Want die staan ook in de Bijbel. En dan zou je ook nog een bedreigingenboxje moeten maken. Want die staan ook in de Bijbel. Ziet u, in de praktijk kunnen we zo het woord versmallen. Nee, helemaal. En daarom vind ik het mooi dat we toch ook nu vanavond eens naar die 66 boeken kunnen kijken. We hebben gelezen in 2 Timotheus 3 dat heel de schrift door God is ingegeven. Geïnspireerd. Ingegeven. Door God ingeblazen staat er letterlijk. God heeft in die schrift zijn adem geblazen. Die schrift is doorademd van God. Zoals je bij de EHBO beademing toepast, zodat mensen leven blijven. Zo is die Bijbel een levend woord. God heeft daar zijn adem doorheen geblazen. Levend en krachtig. Omdat hij door de geest van God is geïnspireerd. Goed, dat is de achtergrond, inleiding. We gaan nu naar de eerste gedachte. Wat die boeken nou geven. Kinderen, jullie zien dat woordje kanoniek staan. Dat is een moeilijk woord. Maar kanoniek betekent eigenlijk gewoon lineaal. Een geodriehoek. Dat je gebruikt met rekenen, wiskunde, middelbare school. Een lineaal. Om het in bouwvakkenstermen te zeggen, het betekent gewoon eigenlijk een duimstok. Zoals een timmerman, een bouwvakker, die heeft een duimstok. En die haalt hij eruit en die gebruikt hij om te kijken of dingen haak staan, recht staan, waterpas zijn. He, een duimstok, een meetsnoer, een meetlint, dat gebruik je om te kijken of de dingen recht staan. Een meetsnoer werd vroeger ook gebruikt om een parcours uit te zetten. Voor paardrennen, voor hardlopen, atletiek. En het was dan de bedoeling als dat parcours was uitgezet, dat natuurlijk die hardlopers, dat die binnen de lijntjes zouden blijven. En zo niet, dan zouden ze worden gedisqualificeerd. Een regel, een norm, dan moet je binnen blijven, binnen dat lint. Nou, zo is de Bijbel een kanon, een regel, een richtsnoer voor je geloof en voor je levenswandel. Dat is het woord van God. Een norm. Een norm. Het richtsnoer mijner paan. Daar langs, daarna mag ik mijn leven leggen. In dat spoor mag ik verder gaan. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Houd het naar het woord. Leg het langs het meetlatje. En dan gaat het goed. Dan gaat het de kant op zoals God het wil in je leven. Heel praktisch. De Heere vraagt van jonge christenen, ook van oudere christenen, om matig te leven. Rechtvaardig en matig. Dat is de meetlat. Rechtvaardig en matig. Als ik dus als jonge christen, als ik me zo noem, of als oudere christen, even goed. Als ik dus onmatig ben en regelmatig ook te veel alcohol gebruik, dan word ik gediskwalificeerd. Dan ga ik van het pad af wat God me wijst. De Heere vraagt, dat is het meetsnoer, de liniaal. De Heere vraagt dat ik rein leef als christen, gewassen door het bloed. Gevuld door de heilige reine geest, dat ik rein leef. Als ik om wat voor reden dan ook mezelf bevlek en bevuild in mijn lichaam of in mijn geest, of met mijn ogen, dan ga ik van het paadje af en dan word je gedisqualificeerd. Het woord. Dat woord van God, dat is, daarna mag ik mijn leven leggen. En alles wat niet naar dat woord is, dat heeft geen toekomst. Als de Heilige Geest in je woont, in je werkt, dan merk je dat, dat je gaat leven naar het woord. Als je tegen het woord leeft, dan heb je de Heilige Geest niet, dan heb je een onreine geest. Dan leef je tegen het woord en dan gaat het paadje over. En als je buiten het woord leeft, dan heb je ook de Heilige Geest niet, maar dan ben je bezig met je eigen menselijke geest. Maar als de Heilige Geest in je woont en werkt, dan heb je altijd een gang, een wandel naar het woord. Kanon. Uw woord is een lamp voor mijn oog. Nee, niet alleen. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Daarachter mag ik gaan. En een licht op mijn pad, om op het paadje te blijven. Niet daarbuiten, maar daarbinnen. Mooi beeld trouwens, kinderen. Ik probeer het maar voor jullie een beetje duidelijk te maken. Mooi beeld, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht. Wat voor lamp? Een schemerlamp. Nee, geen schemerlamp. Een schemerlamp die je 's avonds aandoet en waar je lekker op de bank kan hangen en gewoon gezellig. Nee, geen schemerlamp. Uw woord is een bureaulamp. Nee, ook niet. Als je 's avonds zit achter je bureau, je ziet je huiswerk te maken, het lampje aan. Nee, dat wordt ook niet bedoeld. Uw woord is als een zaklamp. Nee, dat wordt ook niet bedoeld. Een zaklamp die je tijdens de vakantie nodig bij de hand hebt. Of als je 's avonds of zo eens een keer wat kwijt bent in je tentje. Nee. Uw woord is een lamp en dan wordt eigenlijk bedoeld een, wat ze vroeger in Nederland hadden. En als ik het zo mag toepassen, een stormlamp. Wie weet nog wat een stormlamp is? Een stormlamp, dat is een lamp als het nou hard waait en zo en het is donker, die kan je aansteken en die gaat niet gauw uit. Vroeger hadden ze dat, boerderijen, de boeren in de polder. Als het dan donker was en ze moesten naar de schuur in het land, dan staken ze een stormlamp aan. Die bleef branden, hoe het jaargetijde of hoe het klimaat, de weersgesteldheid ook was. Een stormlamp. We hebben wel eens gehoord van de schilder Vincent van Gogh. Hè? Vincent van Gogh had een vader, die was dominee. En hij schrijft in een van zijn brieven hoe zijn vader soms, als hij 's avonds of tegen de nacht bij een zieke werd geroepen, dat vader de stormlamp aanstak en zo door nacht en stormgedruis naar de zieke ging. Nou, daar moet je aan denken, zo'n licht. Zo'n licht is erbij, het woord van God. Het wijst mij de weg. Door deze wereld die door de zonde in het donker is gekomen. De Bijbel die wijst mij de weg terug naar God. De Bijbel wijst mij de weg naar de Heere Jezus, de zaligmaker, naar het eeuwige leven. Als we verdrietig zijn en we zijn van binnen in ons hart in het donker terechtgekomen, dan wil de Bijbel ons bijlichten. Alleen bij dat licht word je de goede weg gewezen. Ik heb het vaak gezien en het trof me altijd. Als ik eens bij een zieke werd geroepen, een man was ziek of een vrouw was ziek, en ik kwam dan binnen, en daar zag ik nog wel eens bij eenvoudige, christelijke, kerkelijke mensen. O dominee, bent u het? Van in het dorp was dat, ik kon door de achterdeur zomaar binnenkomen, hoefde vooraf geen afspraak te maken. O dominee, bent u het? En zag ik vaak een bijbeltje open liggen zo. Hier zat moeder en vader lag ziek, doodziek op bed. En dan keek ik wel eens stiekem in dat bijbeltje, dan lag dat vaak open bij Job, bij de psalmen. Uw woord is als een lamp voor mijn voet, een stormlamp, als het donker is en er lichten gaan uit om je de weg te wijzen. Zonder dat licht, dan verdwaal ik in de nacht en dan verdwaal ik in de dood. Een kanon, om bij te leven, om bij te lopen. Nou, daar mogen we elkaar aan houden. Als ik hier ketterij sta te verkondigen op de kansel, dan heeft de kerkraad de plicht om mij daarop te wijzen. Nee, u preekt niet volgens de kanon, volgens de lineaal van het woord. Moeten ze doen. En andersom mag ik u er ook op wijzen. Of op de ouderling, op huisbezoek, als de gemeenteleden niet volgens de regel van het woord leven, dan bent u daarop aanspreekbaar. Dat hebt u ook beloofd toen u belijdenis deed. Wat moeten die gasten bij mij, om mij op mijn vingers te wijzen? Nee, dat hebt u beloofd toen u belijdenis teweeg, dat u zich onderwerpt aan de christelijke tucht, het opzicht als u, wat God verhoede, u in leer en leven komt te ontgaan. Dat is het woord. En dat is het richtsnoer. Goed, duidelijk. Vervolgens staat er, die boeken worden genoemd het Oude Nieuwe Testament. Ook zo mooi. Wat is een testament? Ja, wat is een testament? Dat heeft toch te maken met iemand die overlijdt? Ja, precies. Een testament is eigenlijk een erfenis, een legaat dat je krijgt. Er was meegemaakt in een van mijn vorige gemeenten dat er een oud vrouwtje overleed. En de kerk die werd even goed en mild bedacht met 50.000, gulden was het in die tijd. Maar dat is toch een aardige, daar kon je er aardig wat wc'tjes voor neerzetten. Een legaat. Een erfenis. Ja, vroeger gebeurde dat meer dan nu. Zwart op wit vastgelegd bij de notaris. Dan heb je een testamentmaker nodig, een erflater, iemand die zijn laatste wil schriftelijk laat vastleggen. En als hij dan overleden is, dan heeft hij vastgelegd dat zijn bezittingen aan die en die en die worden vermaakt. Die krijgen dan wat. Nou, dat is een heel Bijbels beeld. In de Hebreeënbrief staat dat een testament, dat wordt pas geldig als de testamentmaker, als de erflater sterft. En als die gestorven is, ja, dan wordt het testament geopend. En dan kan je het soms erg treffen. Nou, de Bijbel is als een testament. Een oud en een nieuw testament. En als dat open gaat, dan zijn er zoveel heilsgoederen te verkrijgen. Zoveel zegeningen die worden vermaakt. Aan wie? Nou ja, daar ga ik zo over. Maar er zijn zoveel zegeningen in dat testament. Wat voor zegeningen dan? Eeuwige zegeningen. Vergeving van je zonde, alles weg. Vrede met God. Vreugde in Christus. Eeuwig zalig leven. Nou, is dat niet niks? Moed om te leven en troost om te sterven. Bewaring bij die erfenis die in de hemel op je wacht. En dat staat nou allemaal in dat woord. Wat een machtig legaat. En dan moet je de Bijbel zo lezen. Niet zoals je de krant leest. Dat je zegt van nou, wat is er daar en wat is er daar en wat is er daar gebeurd. Weg. Je moet de Bijbel eigenlijk zo lezen alsof je bij de notaris zit en het testament wordt opengemaakt. Dan denk je, zou ik erin staan? Zou mijn naam erin? Zou ik ook wat krijgen? Ben ik ook erfgenaam? Wanneer word je nou erfgenaam van God? Nou, als je kind van God bent. Hoe word je een kind van God? Luister. Allen. Allen, dat is niemand uitgezonderd. Allen die hem, de Zoon van God, hebben aangenomen. Die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En als je een kind van God bent, dan ben je ook een erfgenaam van God. En een mede-erfgenaam van Christus. Wij gaan ten hemel in een erven koninkrijk. En dat boek van God, die twee testamenten, als je het leest en open gaat, lees het alsof je een testament hoort voorlezen. Heren, wordt mijn naam genoemd. En wat zijn de heilsgoederen? Gaat voor je leven. Tweede gedachte. Hoe deze boeken werken. Nou, ik heb ze allemaal opgesomd. Een hele catalogus, een hele register. Goddelijke boeken. Hun namen en hun getal. Eén schrijver, één boek, één schrijver. De Heilige Geest. 40 mensen die de Heilige Geest heeft gebruikt. Die Bijbelboeken neer te zetten. Vissers zoals Petrus, een dokter Lucas, een boer Amos. Een geleerde als Paulus. Een tollenaar als Matthäus. De Heilige Geest heeft allerlei mensen ingeschakeld. Als penselen om dat goddelijke boek te schrijven. 1600 jaar is erover gedaan. Oudste stukken van de Bijbel zijn 3500 jaar oud. 2000 jaar geleden en dan nog eens een keer 1500 jaar terug. 3500 jaar oud. Mozes, de eerste. En vanaf Mozes, 1500 jaar voor Christus, tot de eerste eeuw na Christus, Johannes, dat is de laatste. 1500 jaar plus 100, 1600 jaar. En toch een eenheid. Eén boek, twee testamenten, drie talen. Hebreeuws, Aramees, Grieks. 40 bijbelschrijvers door die ene geest. 1600 jaar en één onderwerp van begin tot het eind. En dat ene hoofdonderwerp is de Heere Jezus Christus. De komende. Genesis 1, 2 en 3. Daar komt hij in de belofte. Zaad van de vrouw. In het Oude Testament komt hij in de belofte. Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer Jezus kwam in vlees. Woord is vlees geworden. Vanaf de handelingen zien we dat hij kwam in de geest, de Heilige Geest. En nog steeds doet hij dat. En de Openbaring, die kondigt aan dat hij zal wederkomen in heerlijkheid. Eén schitterend hoofdonderwerp. Dat is de Heer Jezus. Daar gaat het om. Zegt de Heer Jezus trouwens ook zelf. Als hij uitlegt aan de twee Emmausgangers, kijken een beetje verdrietig. Als hij uitlegt aan die twee Emmausgangers, alles wat zowel in de wet als in de profeet, als in de psalmen en de geschriften over hem, de Christus, geschreven staat. Dat woord is van een wol. Vroeger, kinderen, ik weet niet of dat nu zo is, maar vroeger in ieder geval had je de Engelse marine. En in alle kleding van de Engelse marine mensen, in alle kleding, alles wat met die marine te maken had, daar zat een blauwe draad doorheen. Daaraan kon je herkennen, hé, dat heeft te maken met dat en dat en dat. Overal zag je die blauwe. Als je de Bijbel leest, dan zie je van Genesis tot Openbaring. Je ziet overal die draad, die rode draad van Christus en zijn offer dat gebracht gaat worden. Vele ogen in het Oude Testament zagen vooruit naar die komende Messias. En vele ogen in het Nieuwe Testament zien terug naar Jezus Christus en die gekruisigd. En de ogen van de Oud-Testamentische profeten. En de ogen van de Nieuw-Testamentische evangelisten en apostelen en martelaren. En alle gelovigen die ontmoeten zich in dat ene kruis. In die ene heerlijke persoon van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En als je dat hebt ontdekt, dan ben je al zo'n stap verder. Waarom lees je nou uit de Bijbel? Er zijn mensen hier vanavond, en dat vind ik heel fijn, die lezen elke dag trouw een stukje uit de Bijbel. En dat is een hele goede gewoonte. En nog een dagboekje erbij, dat is ook allemaal helemaal prima. Maar waarom lees je nou die Bijbel? Nou ja, gewoon omdat dat pa en moeder mij geleerd hebben, en dat vind ik zelf ook fijn. En... Oké, is dat alles? Komt er niet meer? Waarom lees je nou de Bijbel? Ja, dat is het woord van God. Ja, maar waarom lees je nou die Bijbel? Zal ik het antwoord eens geven? Weet je waarom je de Bijbel leest? Niet omdat je de Bijbel moet lezen. Of wil lezen. Maar die Bijbel is maar een middel om jou te brengen tot de middelaar, tot Christus. Die Bijbel is maar een middel om mij te brengen in gemeenschap, in de omgang met de Heere God zelf. Daar is het voor bedoeld. Niet alleen maar om een stukje uit de Bijbel te lezen. Maar door die Bijbel heen, dat is het middel waardoor ik de Heere wil leren kennen. Ik herinner mij in mijn eerste gemeente in Galsaar. Er was een catechisatie. En er kwam een kerel mee uit het dorp. Vriendje. Mag ik ook vanavond bij catechisatie zijn? Ja, is prima. Komt er maar bij zitten. En die jongen, ja, jaar 14 denk ik. Ik weet niet meer precies. Maar jaar 14, 15... En die had geen Bijbel. En na afloop stond hij daar samen met zijn vriendje. En zei: ik heb geen Bijbel. Zou ik van u een Bijbel mogen krijgen? Ik zei: ja, is goed. Nou ja, zeg ik, goed. Ja, wacht even. Het is wel goed, maar op één voorwaarde. Dat je die Bijbel leest. En als je hem gelezen hebt, dan kom je terug. En dan ga je aan mij vertellen wat jij er nou van vond. Nou, is goed. Deal. En nou ja, misschien een jaar daarna, ik zag hem eens een keer. Zeg hem, heb je hem gelezen? Ik heb hem bijna uit, zei hij. Zeg hem, wat vond je ervan? En weet je wat hij zei? Onvergetelijk. Hij zei: dominee, er zit een man in de schrift. Ja, dat is het. Die jongen die had ontdekt, er zit een man in de schrift. Er zit een man van smarten in die schrift. Hij is het onderwerp van de schrift. En die man van smarten die aan het kruis gegaan is voor zondaars, die heeft die mogen ontdekken in het woord. Nou, dan ben je al een stuk verder. Dat heeft de Heilige Geest je laten zien, ja. Heb je het al ontdekt? Dat het niet gaat om te lezen, maar dat het gaat om hem te zien. Om in die akker van de schrift, die parel van grote waarde te zien schitteren. 66 boeken. Als een huis met 66 ramen. Grote ramen. Jesaja, Johannes Evangelie. Grote ramen. Kleine raampjes. Nahum, Habakkuk. Maar al die 66 ramen van het ene gebouw. Ik kijk door die ramen. Één voor één. Door de grote en de kleine. En ik zie door die ramen heen. Zie ik daar Christus liggen. Ik zie daar Christus kruipen. Ik zie daar Christus hangen. Ik zie daar Christus huppelen bij een open graf. Ik zie daar iets van mijn heiland en mijn koning. En hoe meer ik nou hem ga ontdekken door de vensters van het woord, hoe meer ik zijn rijkdom en volheid en heerlijkheid ga ontdekken, des te groter wordt die koning nou voor mij in zijn schoonheid. Daar is de Bijbel voor bedoeld. Er zit een man in de schrift. Goed. We gaan weer verder. Nieuw Testament, kanonieke boeken. En dan staat er: deze worden aldus geteld in de kerk. En dan begint het met het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes. De vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Vijf boeken van Mozes. De Torah, zeggen ze in Israël. En dat is zo belangrijk. Die eerste 5 boeken, hè, gemeente. Ja, dat is eigenlijk, dat is grondleggend. Grondleggend. Nieuw Testament is uitleggend. Oude Testament, die Torah, die is grondleggend. Daar staat eigenlijk al alles in. Kolbrugge, wat van gehoord. De vader van Kolbrugge, die zei al tegen zoon, dominee Kolbrugge later. Die zei al zijn beroemde woorden, wie die 5 boeken van Mozes verstaat, die verstaat de hele schrift. Daar staat alles al in de kiem in. En dat is waar. En het is eigenlijk, ik vind het wel jammer eerlijk gezegd, dat wij als christelijke kerk, dat wij die 5 boeken van Mozes helemaal niet kennen. Ja, Genesis kennen we wel vanuit de kinderbijbel, Exodus die verhalen, maar wat er in Leviticus staat, en in Deuteronomium, nou, de meesten weten dat gewoon niet. Terwijl een orthodoxe Jood, hè, die leest elk jaar in de synagoge, dan wordt die hele Torah, al die 5 boeken van Mozes, worden in 1 jaar allemaal helemaal doorgelezen. Elk jaar al die 5 boeken van Mozes. Vind ik zo mooi. Ja. 3 hoofdstukken per week. Dan heb je in 1 jaar tijd. Heb je Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. In 1 jaar tijd meer gelezen. Ik heb het nog op mijn verlanglijstje staan. Maar goed, je moet wat te verlangen hebben. Ik heb het nog op mijn verlanglijstje staan. Om ooit nog eens met een groep enthousiaste mensen uit de Maranatenkerk. Of 10, 15, om nou eens elke week eens 2 uurtjes bij elkaar te komen, op zaterdag of zo. En dan die Joodse synagogale lezing, om in 1 jaar tijd met elkaar die synagogelezingen aan te houden en zo. In 1 jaar tijd met elkaar al die 5 boeken door te nemen. Lijkt me geweldig. Maar goed, dat doe ik als ik met emeritaat ben of zo. Lijkt me wel hartstikke mooi, echt waar. De raad van God is door Mozes geopenbaard. En door de profeten verklaard en in Christus vervuld. De 5 boeken van Mozes. Nou, en dan de historische boeken en de profetische boeken, zo wordt allemaal genoemd. De waar gebeurde verhalen van God met zijn volk Israël, hoe hij ze verlost heeft en bewaard heeft. Profetische boeken, hoe hij ze gewaarschuwd heeft. Hoe die licht gaf op het verleden van het volk en licht op het heden, ontdekkend licht. Jullie zijn van het richtsnoer afgeweken. Jullie zijn van het heilspoor afgegaan. Jullie en onze vaderen tevens. De profeten kwamen met de kanon, met de liniaal, met de taslood. En ze lieten het volk zien, jullie zijn afgeweken van het recht en de wet van God. En er werden oordelen aangekondigd. En ze werden opgeroepen tot bekering. Maar ze mochten ook dwars door het oordeel heen wijzen op een heerlijke toekomst. Voor een gelouterd volk. De profeten, alzo zegt de Heere. Toekomstprofetieën. Dromen van Daniël die geen bedrog waren. Boeken waarin je zoveel wijsheid kan putten. Wijsheid als het gaat over je opvoeding van je kinderen. Nou, er zijn allerlei boekjes te koop in de evangelische boekhandel, maar het beste boek is de Spreuken. Je moet de Spreuken eens spreuk voor spreuk lezen. Maak maar eens een spreukenbox. Elke dag een spreuk. Er staat daar veel wijsheid in hoe je om moet gaan als man met je vrouw en andersom. En met je kinderen en als burger je moet gedragen in je werk, je handel. Wijsheid, prediker, wat een wijsheid. Waar de vreze des Heren het begin van is. De psalmen. Het boek, er zijn ook gelukkig ook heel wat feestrollen. Die gelezen worden op de feestdagen. Maar ook psalmen, liederen, hooglied, ook klaaglieden, jubel en klacht. We vinden ze allemaal terug in het leven van Gods oprechten. Wat kunnen psalmen, niet uitsluitend, maar toch wel voor een belangrijk deel. Hoort u wat ik zeg? Psalmen, die hebben een diepgang, mensen. Die hebben een diepgang. U weet hoe ik over gezangen en geestelijke liederen denk. Niks mis mee, maar psalmen hebben een diepgang. Ja. Dat verheerlijking van God, dat troost voor jou. Daar zit een bevinding van het geloof in. Als antwoord op Gods openbaring. In blijde dagen, ik lees mijn verjaardagspsalm. In droeve dagen, ik lees de ouderdomspsalm als ik oud ben, de oudejaarspsalm. Wat heeft Psalm 42 al vele bestreden zielen bemoedigd? Jubel en klacht, de aanbidding. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Maar ook de boetepsalmen evenzeer. Wat spreken ze aan? Vind jij de mooiste psalm? Als ik nou niet zou vragen, wat vind je nou de mooiste... Wat is nou de kortste tekst in de Bijbel? Dat weet u wel, hè? Jezus weende, dat is de kortste tekst. Ja, treffend. Jezus vergoot tranen. Johannes 11. Dat is de kortste tekst. Weet u wat de middelste tekst in de Bijbel is? Psalm 118, vers 8. Prachtige, mooie tekst. Als de middelste tekst, als je de Bijbel zo open doet... En je staat op precies bij het midden, dan kom je uit bij Psalm 118, vers 8. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht. Samenvatting van de hele Bijbel. De kortste tekst, de middelste tekst, was de mooiste tekst. Ja, daar kan je van mening over verschillen. Ja, dat is allemaal, maar dat is dan jouw mooiste tekst. Een tekst die jij zo mooi vindt omdat de Heer daardoor tot je gesproken heeft. Zou je zo'n tekst weten? Ja, dat is een tekst die ik niet alleen uitgekozen, daardoor heeft de Heer tot me gesproken. In tijden van crisis of nood, of juist bij een kraambed, dat kan ook. Tijden van intense vreugde. Nou, dat is een tekst die zal ik nooit vergeten. Die heeft de Heer hier in mijn hart gelegd. Mooi als je zo'n tekst hebt. Ja. Nou, Nieuw Testament, de evangelisten. Ja, alle vier weer een verschillende kant van de Heer Jezus laten zien. En dan de brieven aan de openbaring. Nou, gemeente, laat ik dat eens gaan toepassen. En dan voor lieveling gaan we naar het einde. Mooi als je de Bijbel leest. Hebt, leest. Ook als je een Bijbel mag zijn voor een ander. De mensen in jouw straat, die lezen geen Bijbel. Maar die zien jou. Jij bent de boodschap voor hen. En wat geef je nou voor signaal af? Boodschap des levens of een reuk ten dode? Jij bent de Bijbel voor jouw straatgenoot, voor je klasgenoot, voor je studiegenoot. Jij bent de Bijbel, de boodschap van God die ze lezen. De Bijbel. Mooi ook als je teksten kent. Tekst uit je hoofd kent. Ik zei het vroeger gisteravond zo thuis. Ja, we zouden eigenlijk een spelletje moeten doen zo op een zondagmiddag. Van wie weet nou de Bijbel, de meeste Bijbelteksten uit zijn hoofd op te sommen. Zou je tot 10 komen? Zou je 10 Bijbelteksten uit je hoofd kunnen zeggen? Het voelt om jezelf dat eens te memoriseren. Wat voor Bijbelteksten heb ik nou paraat? Dat is nooit weg hoor, als het hier zit. Op de muren van de dodencellen in het Oranje Hotel in Scheveningen, Tweede Wereldoorlog, Oranje Hotel Scheveningen, op de muren, die dodencellen, in die gevangenismuren, daar zijn Bijbelteksten ingekerfd. Mensen die door de Duitsers waren opgepakt, die daar terecht kwamen, gedumpt werden, die daar op hun dood zaten te wachten. Die door de Duitsers binnen enkele dagen werden, enkele weken werden neergeknald. Alles werd afgenomen, ook de Bijbel. En die mensen die op hun dood zaten te wachten, hè, die hebben Bijbelteksten nog te zien. Die hebben Bijbelteksten letter voor letter ingekrast in die muren. Dat waren teksten waarbij ze opgegroeid, misschien op zonderschool geleerd, of op de basisschool, de lagere school geleerd hadden. Juist dan, in de nacht, in de nood. Dan kan het zo werkt de Bijbel, dan kan het zo geweldig gaan spreken. Wat je als psalmvestje geleerd hebt, teksten die je geleerd hebt in je hoofd. En bij velen zat het ook in hun hart, geloof vast en zeker. Dat konden de Duitsers niet uit, ze konden de Bijbel wel afnemen, maar ze konden het niet uit je hoofd, uit je hart wegnemen, die Bijbelteksten. Wat je vroeger als kind hebt geleerd, en daarom vind ik het zo goed op reformatorische scholen, dat je toch wat leert. Als je jong bent, dan gaat het allemaal spelende wijs. Je kunt er later zo tot steun en tot troost zijn in moeilijke momenten, zelfs in de laatste nacht van je leven. Het woord. In zulke tijden kunnen wij ook terechtkomen. Ik weet het niet hoor. Maar dat, ik hou dat niet voor onmogelijk. Dat ook wij in West-Europa en Nederland in zulke tijden nog eens terecht zullen komen. En misschien maken wij het niet meer mee, maar onze kinderen wel. Die gaan dat meemaken. Als je dan psalmversen kent of misschien wel gezongen hebt in die gevangenis. Waar je andere medegevangenen mee kan bemoedigen. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis. Zo werkt het woord, ziet u dat? Mensen in allerlei nood, ook buiten de gevangenis, die naar dat woord grepen. Misschien is er ook wel een tijd geweest in je leven dat je het woord hebt willen weggooien. Alleen maar kritiek erop. En dan pakt je toch die Bijbel weer op. Je grijpt ernaar. Je zal er heil uit verwachten. Als je door het nulpunt moet heen gaan, in strijd en aanvechting, en het is nacht, dan heb je die stormlamp nodig. En dan sla je het woord op, in de nood van je hart. En dan lees je een tekst, die als het ware met grote letters voor jou gaat leven. Maar de Heer zal uitkomst geven. En de Heer gaf het en je kon weer verder. Als ik aan zulke mensen vraag van, noem jij eens een Bijbeltekst die tot je gesproken heb? Ik merk het wel eens in psychiatrische centra. Hè? Mensen die een tijdje zijn opgenomen in psychisch verpleegd zijn. Het valt me altijd op als ik daar als dominee naartoe ga, dan is er altijd een vrije baan. Niemand legt me wat in de weg en dan praat ik zo. Of het nou in Portugal is of hier bij het Zuidplein. En dan zeg ik wel eens tegen mensen die opgenomen zitten van, heb u nou een gedeelte wat u fijn vindt dat ik lees? Weet je welke psalm favoriet is bij zulke mensen? Dat is vaak psalm 139. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Dat is zo treffend. Als niemand mij snapt, als ik mezelf ook niet snap en begrijp in deze moeitevolle omstandigheden. Ik snap me niet. Ik kan er niet bij waarom ik zo reageer, handel. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Gij weet me zitten en me staan en gij legt uw hand op mij. Psalm 139. Treft me altijd weer. Nou gemeente, we gaan zo afronden. Laatste gedachte, maar daar zeg ik niet veel meer over, is dat ze gelden staat waar tegen niets valt in te brengen. Die Bijbel is het woord van God, daar valt niets tegen in te brengen. Waarom niet? Nou, omdat het gezaghebbende woord van God is. Ja, maar ik heb er zat tegen in te brengen. Oh ja. Maar toevallig zijn dit wel goddelijke schriften. En daar buigen we eerbiedig voor. Wie zijn wij om daar wat tegen in te... Ik ga eens een verhaaltje vertellen. Luister eens. Ik las in de voorbereiding voor deze preek een leuk verhaaltje. Er was een jonge man. Die kreeg van een kennis een boek te lezen. Een soort roman. Oké, hij las dat. En na verloop van tijd toen werd er gevraagd, wat vind je ervan? En die jongeman die zei, ik vind er niks aan. Hij had eigenlijk alleen maar kritiek. Wat gebeurt er? Enkele jaren later werd hij verliefd op een vrouw. En laat die vrouw nou de schrijfster van dat boek blijken te zijn. Nou, hij trouwde met haar. En in zijn huwelijk heeft hij datzelfde boek opnieuw gelezen. En wat dacht je? Hij werd door dat boek gegrepen. Er ging een wereld voor hem open. Hoe kan dat nou? De liefde tot de schrijfster, die heeft de ogen van zijn hart geopend voor de bedoeling en de rijkdom van dat boek. Niet zijn verstand, kritiek, niet zijn verstand, maar de gezindheid van zijn hart was de sleutel om dat boek te verstaan. Nou, toepassing, zo met de Bijbel ook. Je kan allerlei soorten van kritiek hebben, allerlei gang, maar dat is je verstand. Maar de gezindheid van je hart voor de schrijver van het boek, dat bepaalt de houding ten opzichte van de schrift. Niet je verstand, maar de gezindheid van je hart. Dat is de sleutel die toegang geeft tot de schatkamers van het woord. Ik ga eindigen met een met een gedichtje van Isaac da Costa. Zie je als beleidende Jood. U kent het misschien wel. En dat gaat zo. Bij het opslaan van het boek der boeken, gedenk o christen dag aan dag, dat wie Gods woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Vraag eer gij verder gaat een zegen. Vraag ogen, oren en een hart. En Jezus zelf komt u tegen in dit zijn woord bij vreugd en smart. Amen. We gaan zingen Psalm 106, vers 14. Psalm 106, vers 14. Eindigen met het dankgebed. Heren, wij willen uw grote naam eerbiedig loven en danken dat u ons uw gedachten zwart op wit hebt laten opschrijven en dat u ons uw gedachten hebt gegeven in uw woord. Dat wij nu kant en klaar de Bijbel voor ons hebben. Uw boek waar alles in staat. Wie u bent, wie wij zijn. Wat uw volk Israël is, wat uw wil is, wat onze toekomst is, wat uw toekomst is, wie uw zoon is, wie de tegenstander is, de Satan, en wat zijn bedoelingen zijn met ons als mensen. En ook de weg der zaligheid. Timotheus was zo'n voorbeeld. We hebben het gelezen in uw woord. Een jongen die van jongs af aan al vertrouwd was met die schrift, met de Bijbel. maar die hem ook tot geloof had gebracht door de Bijbel naar de borg, de Heere Jezus. Die schriften die hem wijs konden maken tot zaligheid door het geloof in Christus. En dat is uw bedoeling, heren. Het is niet uw bedoeling dat we elke dag ijverig lezen en dat we daarmee een streepje voor bij u zouden hebben. Nee, maar de Bijbel als een deur. En als die Bijbel open gaat en die deur gaat open, dan kijken we rechtstreeks in uw liefdeshart. Dan zien we de schatten schitteren, dan zien we u. Door de vensters, door de tralies van uw woord zie ik mijn bruidegom huppelend eraan komen. O Heere, wat wordt Bijbellezen dan kostbaar? Wat is uw woord dan zoet als honing? Wat is uw woord dan kostbaar als goud als we in de Bijbel Christus ontmoeten? Wij danken u voor dit uur. Zegen het Heere, vergeef het zondige genadig. Geef ons ook een gezegende week, ook op de biddag. Geef ons een biddend hart. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van 138 vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138 vers 2. Ontvangt u de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.